Welkom. Vandaag duiken we samen in een heel bijzonder pakket dat jij ons hebt gestuurd.
Ja, echt iets speciaals.
Fragmenten uit een Nederlands humoristisch album uit 1861 en 1862. Het is een verhaal vol sociale satire, ongemakkelijke situaties en, nou ja, een flinke dosis humor.
Het is echt een fascinerende inkijk in die tijd. De taal is natuurlijk wat plechtig, maar de onderliggende thema's?
Ja.
De worsteling met nieuw geld, de clash tussen wat je wilt zijn en wie je echt bent, dat voelt verrassend herkenbaar.
Absoluut. Je zou dit verhaal met een paar aanpassingen zo naar een reality show over, zeg maar, loterijwinnaars kunnen verplaatsen.
Precies.
Die worsteling met een nieuwe identiteit is tijdloos. Onze missie is dan ook om samen te ontrafelen wat er nou precies schuilgaat achter die komische façade. De centrale vraag is eigenlijk: wat gebeurt er als een arme, ambitieuze dansmeester aanklopt bij een familie die net rijk is geworden en wanhopig probeert de spelregels van de elite te leren?
En die spelregels zijn, zoals we zullen zien, toch een stuk lastiger dan ze lijken. Dus bereid je voor op een van de meest bizarre danslessen ooit. Een frontale botsing tussen droom en realiteit. En een wending die alles op zijn kop zet.
Oké. Laten we dit uitpakken. Het verhaal begint bij onze hoofdpersoon, Jeremias Briekel.
Jimmy,
precies, zoals zijn moeder hem noemt. Hij is een jonge dansmeester, vol hoop, maar zijn thuissituatie is nou ronduit precair. Zijn moeder, de weduwe Briekel, verdrinkt bijna in de schulden. We hebben het over een bedrag van 330 gulden.
En de bronnen specificeren dat dus ook. 250 gulden daarvan is achterstallige huur.
250?
Om dat in perspectief te plaatsen, dat was een fortuin. Een bijna onoverkomelijk bedrag. Deze diepe armoede is dus echt de motor achter Jemmy's ambitie. Het is geen ijdelheid, het is pure overlevingsdrang.
Zeker.
Hij ziet één enkele kans om aan deze misère te ontsnappen.
En die kans is een dansles geven op het landgoed Meidervoort. De vergoeding is 2,50 gulden per les. En Jemmy, optimistisch als hij is, die begint meteen te dromen.
Ja, hij rekent het helemaal uit.
Hij rekent het zijn moeder voor. Stel je voor, 10 van die lessen per week. Dan zou hij alleen al in de zomer bijna 700 gulden kunnen verdienen. De zorgen zouden voorbij zijn.
Wat ik zo fascinerend vind, is dat je hier meteen die spanning voelt tussen de droom en de harde realiteit. Hij bouwt een heel luchtkasteel op basis van één enkele les.
Ja.
Zijn reis naar het landgoed toe, die symboliseert dat al perfect. Het is 3 kwartier lopen en om zijn enige paar nette, dunne dansschoentjes te sparen, doet hij iets heel slims en tegelijkertijd hartverscheurend.
Ja, zijn reis naartoe zegt eigenlijk al alles. Hij is zo arm en zenuwachtig dat hij zijn nette dansschoenen pas op het allerlaatste moment aantrekt. Hij gaat van het pad af, gaat onder een boom zitten.
Wisselt zijn stevige wandelschoenen voor die dunne dansschoentjes.
Precies. En hij verstopt zijn stofjas en oefent de formele zinnen die hij tegen de baron en barones wil zeggen. Je voelt zijn hoop, maar ook die enorme onzekerheid. Hij probeert een rol te spelen die hij, nou ja, nog niet beheerst.
En die onzekerheid botst dus frontaal op de gespeelde zelfverzekerdheid van de familie van Balem. Vanaf het moment dat hij dat landgoed betreedt, is het een cultuurschok. Hij stapt een salon binnen die letterlijk schreeuwt: wij zijn rijk.
Het is echt een explosie van rijkdom. Rode fluwelen meubels, overal vergulde lijsten, spiegels die de overdaad nog eens verdubbelen, Frans porselein, opgezette vogels, kandelaars. Het houdt niet op.
En de bronnen noemen een detail dat alles zegt. Een etagère, zeg maar een pronkkast, die zwoegt onder het gewicht van zilverwerk, inclusief, en dit is prachtig, kunstig opgestapelde vorken en lepels.
Puur voor de show.
Puur voor de show. Dit is een perfect schoolvoorbeeld van wat we nu pronkzucht of conspicuous consumption noemen. Het gaat niet om smaak of functionaliteit, maar om het zo zichtbaar mogelijk tentoonstellen van je rijkdom. Elk voorwerp schreeuwt: ik ben geen simpele molenaar meer.
Want dat is de kern van het verhaal. De bron onthult dat meneer Van Balem 5 jaar geleden nog een eenvoudige windkorenmolenaar was. In het Purmerland.
Ja, hij droeg een grauwe meeljas.
En nu draagt hij zwarte lakenrokken. Ze hebben dus de spullen gekocht, maar de manieren, de houding, die kun je niet kopen.
En dat was een groot thema in het Nederland van die tijd, hè? De industriële revolutie begon op stoom te komen en je kreeg een nieuwe klasse rijke handelaren en fabrikanten. De oude adel keek op en neer en die spanning zie je dus perfect terug in de onbeholpenheid van deze familie. En elk lid gaat er anders mee om.
Laten we ze even ontmoeten. Je hebt mevrouw van Balem, vroeger Suus, nu een dame die groot en wat onhandig wordt genoemd.
Ze is wel gastvrij.
Ja, ze biedt Jamie meteen wat te drinken aan, Malaga, port of een zelfgetrokken bittertje. Wat alweer verraadt dat de oude gewoontes er nog zijn. Maar ze weet totaal niet hoe ze met een compliment moet omgaan. Ze wordt er verlegen van.
En dan heb je de dochter, Jans, wier naam is opgewaardeerd naar Jeannette. De tekst omschrijft haar geniaal als een knappe boerendeerne in een damesjapon.
Fantastisch.
Zij is de rebel. Ze verzet zich met hand en tand tegen dit nieuwe, deftige leven. Ze is de enige die het niet probeert te verbergen. Ze haat het openlijk.
En haar tegenpol is dan weer de zoon, Casper. Hij heeft op een kostschool gezeten en heeft die nieuwe status volledig omarmd. Hij is een snob geworden die neerkijkt op de gewone dansmeester.
Ja, hij vertegenwoordigt de generatie die het verleden wil uitwissen. En zoals we zullen zien, is hij ook degene met een kwaadaardig randje.
Precies. Je hebt dus een vader die zijn verleden probeert te vergeten. Een moeder die onhandig meedoet. Een dochter die zich verzet. En een zoon die doorslaat.
En midden in dat wespennest arriveert de arme Jamie, wiens hele toekomst afhangt van deze ene les. Een recept voor een ramp.
En een ramp wordt het. De dansles waarvoor Jamie alles van afhangt, loopt totaal anders dan gepland. Het begint al direct. Dochter Jens, alias Jeannette, verklaart botweg: ik neem geen dansles.
Punt.
Punt. Ze vindt het maar niks.
Dit creëert natuurlijk een extreem pijnlijke situatie. De dansmeester staat klaar, viool in de hand en de leerling meigert. Voor de Van Balems is dit puur gezichtsverlies.
Ja, natuurlijk.
Ze hebben een meester laten komen en hun eigen dochter saboteert de boel.
Wacht even. Dus ik moet dit goed begrijpen. De dochter weigert en om het niet pijnlijk te laten zijn, besluit haar moeder, beschreven als groot en onhandig, dan maar zelf de les te nemen.
Precies. Bij wijze van example voor haar dochter, zoals ze het noemt.
Ongelooflijk.
En wat volgt is pure slapstick. Je ziet het voor je. De zwaarlijvige, onhandige mevrouw Van Balem die de passen probeert na te doen. Jamie, die professioneel probeert te blijven, begeleidt haar op zijn viool en roept aanwijzingen. 1, 2, 3, 4.
Het is een absurde theaterstukje. Bedoeld om de schijn op te houden, maar het maakt de situatie alleen maar ongemakkelijker, lijkt me.
Zeker. En de dochter, voor wie dit hele circus wordt opgevoerd, is totaal niet onder de indruk. Ze heeft iets heel anders gezien.
Wat gebeurt er met haar?
Haar aandacht is volledig afgedwaald naar het vensterkozijn. Daar ziet ze een spinrag met een gevangen vliegje. En ze mompelt bijna tegen zichzelf: dom ding, wat doe je erin?
Aha.
En vervolgens bevrijdt ze dat vliegje heel voorzichtig. Dit is zo'n prachtig veelzeggend detail.
Is dit meer dan alleen een meisje dat medelijden heeft met een vlieg? Wat symboliseert dit nou echt?
Absoluut. Zij is dat vliegje, gevangen in een gouden web van nieuwe rijkdom en sociale verplichtingen waar ze niet om heeft gevraagd. Haar bevrijding van die vlieg is een projectie van haar eigen verlangen om te ontsnappen.
Ze voelt zich net zo gevangen.
Precies. In dit protserige huis als dat beestje in het web.
En die drang om te ontsnappen, die komt tot een uitbarsting. Jamie, volledig geconcentreerd op de voeten van mevrouw Van Balem, loopt achteruit en botst per ongeluk tegen Jalse aan. En dan knapt er iets bij haar.
Haar eerste reactie is puur en onvervalst lomperd.
De boulederne komt boven.
Inderdaad. Haar moeder wijst haar direct terecht, maar dat is de druppel. Het is alsof ze besluit, ik doe niet meer mee. De bron beschrijft het prachtig. Ze trekt haar rokken bijeen, wipt met haar benen over de vensterbank en fladdert de tuin in.
Ze springt letterlijk uit haar gouden kooi.
Precies.
Dus je hebt een dochter die de tuin in vlucht en een moeder die, in een poging het raam te sluiten, pardoes in de armen van de dansmeester valt. De situatie kan niet erger worden, zou je denken.
Maar dan komt de heer des huizes binnen.
En hoe reageert hij hierop?
Je verwacht woede, jaloezie, een schandaal. Maar meneer Van Balem doet iets totaal onverwachts. Hij ziet het tafereel, zijn vrouw in de armen van Jeremie, en hij barst in een schaterlach uit.
Dat is de wending. De spanning bleekt. Jamie, die de situatie wil redden, pakt zijn viool en begint een melodie te spelen. En dan gebeurt er iets magisch.
Ja, meneer Van Balem herkent het deuntje onmiddellijk. En het is dus absoluut geen deftige wals.
Nee, totaal niet.
Het is een oud, ruw volksliedje. Het is er van Jaapje Stast, een deuntje van de kermis van het boerenland. En op dat moment valt het hele dunne vernislaagje van meneer Van Balem af.
De molenaar komt terug.
Met volle kracht. Alle pretenties verdwijnen. Hij trekt zijn broekspijpen op, iets wat een deftige heer nooit zou doen, en begint te dansen. Hij trekt zijn vrouw mee.
En het is geen gracieuze dans, maar een energieke, klotsende, stampende volksdans.
Ik zie het helemaal voor me. Pure, klotsende, stampende chaos.
Maar het is ook ontroerend. Dit is het keerpunt. Het is een uitbarsting van onderdrukte authenticiteit. Voor het eerst in het verhaal zien we geen karikaturen, maar echte, levende mensen die, al is het maar voor een paar minuten, terugverlangen naar hun eenvoudiger, misschien wel gelukkiger verleden.
Ze zijn weer even de molenaar en zijn suus.
Precies. Maar die droom wordt ruw verstoord. Ze merken dat het personeel, de booien, hen door een kier in de deur heeft zien dansen en lachen. En de reactie daarop is veelzeggend.
Ja, de schaamte slaat onmiddellijk en genadeloos toe. Het besef dat ze gezien zijn in hun oude gedaante, dat ze hun status hebben laten vallen voor het oog van hun ondergeschikte, is ondraaglijk.
De maskers gaan direct weer op.
Meteen.
En de sfeer slaat volledig om. Meneer Van Balem wordt weer de deftige heer. Hij betaalt Jamie, en wel royaal, met 3 rijkstalders. Maar de boodschap is ijskoud. Hij is voorlopig niet meer nodig.
En de droom van Jamie, van die 700 gulden en een zorgloos leven, spat in 1 klap uiteen.
Alsof dat nog niet erg genoeg is, volgt de genadeklap. Bij het verlaten van het landgoed wordt Jamie aangevallen door de grote kettinghond, Juno.
En de bronnen maken heel duidelijk dat dit geen toeval is.
Nee, de hond is opgehitst door de snobistische zoon, Casper. Hij heeft de hele scène vanuit de verte gezien en neemt raak op de man die zijn familie voor schut heeft gezet.
En die actie van Casper is niet zomaar pesterij, hè? Het is de oude garde, of in zijn geval de wannabe oude garde, die met geweld probeert een indrunger van een lagere klasse op zijn plek te zetten.
Jamie verdedigt zich met het enige wat hij heeft, zijn viool.
Ja, hij slaat de hond, maar zijn instrument breekt in stukken.
De symboliek is hartverscheurend. Zijn viool was niet zomaar een instrument. Het was het symbool van zijn kunst, zijn droom, zijn ticket naar een beter leven. En dat ligt nu in scherven, net als zijn hoop.
Ja, hij raakt ook nog gewond aan zijn been. Het is het absolute dieptepunt.
Maar dan, als alles verloren lijkt, komt de hulp uit onverwachte hoek.
Jans.
Die alles vanuit de tuin heeft gezien en ze snelt toe. Ze jaagt de hond weg en toont diep medelijden. En de manier waarop de schrijver dat omschrijft is fantastisch. Je leest echt hoe haar beeld van hem volledig verandert.
Ja, je ziet haar letterlijk anders naar hem kijken. Eerst zag ze de laffe dansmeester met zijn dunne schoentjes met strikjes. Een symbool van die gekunstelde wereld die ze zo haat.
En nu?
Nu ziet ze een gewonde jongen met zijn stevige, eerlijke wandelschoenen. De schoenen van de man die 3 kwartier heeft gelopen voor zijn droom. Ze ziet de echte Jamie.
En vanaf dat moment kantelt het hele verhaal.
De vonk slaat over. Jans regelt dat Jamie, die door zijn wond koorts heeft gekregen, met de kar van een naburige Wilderveense molen wordt meegenomen om te herstellen. De pretentie wordt ingeruild voor zorg en echtheid.
Het verhaal eindigt dan met een oplossing die bijna te perfect is. Meneer Van Balem, verteerd door een mix van schuldgevoel en die plotseling opgewekte nostalgie naar zijn oude leven, doet iets opmerkelijks.
Hij koopt de Wilderveense molen en geeft die aan Jamie.
Precies. Jamie wordt dus geen gevierd dansmeester in de stad. Zijn droom komt niet uit.
In plaats daarvan wordt hij molenaar op het platteland en trouwt hij met Jans. Hij verliest zijn oorspronkelijke droom, maar vindt een nieuw leven dat misschien veel authentieker is en beter bij hem past. Hij wordt wat zijn schoonvader ooit was en brengt zo de authenticiteit terug in de familie.
Er is nog 1 klein bitterzoet detail in de bronnen over het lot van Truisje, het meisje dat die opdracht voor Jamie had geregeld en stiekem een oogje op hem had.
Oh ja?
Voor haar is er geen sprookjeseinde. Zij trouwt uiteindelijk met haar veel oudere, saaie baas, meneer Prop. Niet alle dromen komen uit.
Een pijnlijke herinnering dat in die tijd voor veel jonge vrouwen de opties beperkt waren. Haar lot onderstreept hoe uitzonderlijk het geluk van Jamie en Jans eigenlijk is.
Dus, als we alles op een rij zetten, wat betekent dit dan? Dit 19e-eeuwse verhaal is zoveel meer dan een grappige klucht. Het is een vlijmscherpe en tijdloze observatie over sociale mobiliteit, de druk om erbij te horen en het verlangen naar een authentiek leven.
Precies. De Van Balems vinden uiteindelijk een soort balans. Ze blijven rijk, maar door die onverwachte volksdans herontdekken ze de waarde van wie ze waren. En Jamie, hij verliest zijn artistieke droom, maar wint een leven dat geworteld is in de realiteit, in werk en in liefde.
De gekunstelde wereld van de salon wordt ingeruild voor de tastbare wereld van de molen. En dat brengt ons bij een laatste gedachte voor jou om over na te denken.
De bron stelt de overstap van Jamie van kunstenaar de dansmeester naar ambachtsman de molenaar ondubbelzinnig voor als een happy end. Zijn oude droom wordt bijna afgedaan als iets frivols. Wat zegt dat over de waarde van die tijd en misschien ook wel over de onze? Is het opgeven van een artistieke droom voor een meer praktische, aardse realiteit altijd een overwinning? Of is het stiekem ook een vorm van verlies? Iets om nog even over na te denken.